Vanavond wil ik u graag in de eerste plaats meenemen naar een gedeelte uit Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Waar ik lees vanaf vers 9. Hebreeën 2 vanaf vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Ik heb u min of meer aangekondigd om het ingezette onderwerp en de ingezette lijn even los te laten, om nog een stap verder terug te doen en ons bezig te houden met wat aan de opstanding van Christus vooraf ging. En als u Nederlands verstaat, dan kunt u de volgende vraag zo in één keer beantwoorden. Wat gaat aan de opstanding vooraf? De dood. Ja, zonder dood geen opstanding uiteraard. Eigenaardig is ook dat inderdaad het vrijwel onmogelijk is, als ik het zo mag zeggen, ik hou wel in dat verband maar slag om de arm, het is vrijwel onmogelijk om in de schrift een schriftgedeelte te vinden dat expliciet, duidelijk en letterlijk betekent dat zo ongeveer, een schriftgedeelte te vinden dus wat expliciet spreekt over het lijden en sterven, de dood dus in het algemeen, van de Heer Jezus, zonder dat daarbij over de opstanding gesproken wordt. Terwijl aan de andere kant het geen enkel probleem is om enige schriftplaats te vinden waarin over zijn opstanding, uit de opstanding dus, gesproken wordt, zonder dat daarbij zijn lijden en sterven genoemd wordt. En ik heb het niet geschreven, dus verwijt u het mij ook niet, en eventueel ook niet meer, want dat zou ik ook nog bij gelegenheid kunnen zeggen. Het is nou eenmaal zo, als de Bijbel spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan volgt daarop gewoonlijk meteen commentaar op zijn opstanding, volgt commentaar op waar dat dan toe moet leiden. En andersom gebeurt wel dat over zijn opstanding gesproken wordt en de consequenties daarvan, zonder dat speciaal gesproken wordt over zijn dood. Bovendien, in de term opstanding, zijn we net overeengekomen, in de term opstanding ligt het begrip dood natuurlijk opgesloten. Omdat het tegenovergestelde ervan is, min of meer. Hoe het ook zij, wij spreken gewoonlijk over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. En ik blijf van mening, ondanks alles, blijf ik van mening dat het evangelie, de blijde boodschap, niet, maar dan ook absoluut, ik zeg het nu met grote nadruk, absoluut niet is dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat denken velen, dat zeggen velen, maar het is niet de Bijbelse gedachte. En eerlijk gezegd, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, want als je toch met een beetje gewoon, normaal, gemiddeld, menselijk verstand deze dingen bezit, dan moet toch duidelijk zijn dat de dood van iemand die wij zeggen lief te hebben, nooit blijdschap kan veroorzaken. Dat kan niet de blijde boodschap zijn, niet omdat op grond van deze argumentatie nu, maar gewoon omdat de Bijbel ook zegt dat het dat niet is. Beter nog, de Bijbel zegt wat het wel is. Ik neem altijd in dat verband, neem ik altijd als voorbeeld, het kan moeilijk anders, heel 1 Korinthe 15, heel het hoofdstuk, waarin in het opschrift boven het hoofdstuk, in de inleiding van het hoofdstuk, gezegd wordt door de apostel Paulus: ik maak u bekend het evangelie. Dan zeggen wij meteen, waarom moet hij dat doen? Want het waren toch gelovigen daar in Korinthe. Die hadden toch het evangelie gehoord. En in 1 Korinthe 1 of 2 is het inmiddels, zegt de apostel Paulus toch dat hij aan het evangelie gepredikt heeft. En dat hij onder hem niets anders geweten heeft dan Jezus Christus en die gekruist. Hoezo moet hij hen dan het evangelie prediken? In 1 Korinthe 15. Wel nu, omdat het evangelie niet is Jezus Christus en die gekruist. Dat zeg ik niet, dat zegt de apostel Paulus zelf. We hebben het nu niet voor ons liggen, maar ik wil het wel even opzoeken met u. We gaan toch wat bladeren, was de bedoeling. Dan kom ik namelijk in 1 Korinthe 15... Vers 1, voorts, broeders, en begrijp me nou goed, dit zijn niet mijn woorden, het zijn Bijbelse woorden. We dienen ze serieus te nemen. Niet voorbij te laten komen, maar inderdaad te ontvangen in ons hart, te geloven en ons daaraan te onderwerpen. En de consequentie daarvan zou wel eens kunnen zijn dat we voortaan ons eigen woordgebruik zouden moeten aanpassen. Omdat blijkt dat het een onbijbels gebruik is van overigens Bijbelse termen. Nou goed, er staat dan, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u inderdaad verkondigd heb, maar dan verder, het welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat, maar die arme mensen daar in Korinthe waren het allemaal vergeten, kan dat dan? Ja, dat kan. Dat mensen het evangelie vergeten waardoor zij zalig geworden zijn. De grondwaarheden van het evangelie, Bijbelse waarheden, ooit gehoord hebben, ooit in enthousiasme aanvaard hebben. En jaren later, want laat ik dan maar een flinke tijd ertussen nemen, voor het gemak. Jaren later blijkt dat ze er niets meer van weten. Het compleet zijn kwijtgeraakt. En dezelfde schriftplaatsen waarin zij vroeger lazen over hun eigen zaligheid en over wat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is, zijn daarna plaatsen geworden waarover je van mening eventueel kunt verschillen. Het is een grote droefheid, ik weet niet hoe ik dat netjes naar voren moet brengen, maar zo is het nou eenmaal. Het is de grote tragiek van de Korintiërs en van hen niet alleen. Wat is het evangelie dan? Wel, dat is die kracht Gods tot zaligheid. Uit Romeinen 1 vers 16, maar het staat hier ook in vers 2 van 1 Korinthe 15. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Die boodschap verandert namelijk niet. En als we ooit komen tot geloof in het evangelie en in de Heer Jezus Christus, is het uiteraard de bedoeling dat wij daarbij blijven. Daar verandert niks meer aan, daar kan wel wat aan toegevoegd worden. We kunnen komen tot een groter inzicht in deze Bijbelse en historische waarheden. Maar het neemt niet weg dat die waarheid als zodanig gewoon blijft staan en onveranderlijk is. Als er wat verandert, het is nooit het woord van God, het is nooit Christus, nooit God zelf, het zijn altijd wij en in het bijzonder zijn het onze gedachten. En dat zou niet moeten en niet mogen gebeuren en hoeft ook niet te gebeuren. Wat is dan het evangelie? Nou staat er, vers 3, want dit heb ik jullie ten eerste, punt 1, even. Dit heb ik jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dan niet meteen vragen, wat is dat Christus, wie is dat en hoe is dat allemaal zo gekomen, want het maakt geen onderdeel uit van de boodschap. De gedachte is gewoon dat hij die nu de Christus is, eenmaal, ooit, want wat wij eerder besproken hebben vanmorgen en gisteravond blijft natuurlijk gewoon staan. Dat was Bijbelse waarheid, er valt niks aan te veranderen. Hij is, zegt Petrus, gesteld tot Heer en tot Christus bij zijn opstanding uit de dood. En als Paulus zegt dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften, dan zegt hij ook in gewoon Nederlands, want er is geen enkel theologisch probleem, maar ook geen taalkundig probleem, dan zegt hij in gewoon Nederlands dat degene die wij nu kennen als de Christus eenmaal gestorven is. En als u nu vraagt waarom dan, dan is het antwoord uiteraard om dat te worden, om Christus te worden. Nou, we lezen eerst verder uiteraard, hè. Er staat dus dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Gestorven voor onze zonden. Eenmaal naar de schriften. Dat wil zeggen, het was in vervulling van de schriften. Want als gevraagd wordt, waarom moest de Heer Jezus sterven? Dan zou een van de antwoorden op de vraag kunnen zijn, omdat de schriften het voorzegd hadden. Dat is niet een echt goed argument natuurlijk, maar het is er een. Het moest, want de schriften hadden het aangekondigd. Dus dan is gestorven voor onze zonde, naar de schriften. Dat is begraven En dat is opgewekt in derde dagen na de schriften. In één adem en de rest van het hoofdstuk lees ik nu niet meer. En ik zeg gewoon, de hele rest van het hoofdstuk gaat over opstanding. Wat is nou het evangelie? De blijde boodschap dat degene die gestorven is naar de schriften, ook naar diezelfde schriften is opgestaan. En dat is de blijde boodschap. De blijde boodschap is niet dat hij stierf, de blijde boodschap is dat hij leeft. Ja, ik zeg het nou anders, zei hij dat hij is opgestaan, hoewel het waar is, zei hij dat hij leeft. En waarom is dat een blijde boodschap? Omdat hij inderdaad leeft voor ons. En omdat hij leeft in gemeenschap met ons. Maar meteen corrigeer ik het weer en zeg ik dat hij ons in zijn leven betrokken heeft. En ons deelgegeven heeft aan zijn leven. Wij hebben deel aan dat opstandingsleven van Christus. Of je dat begrijpt, is een ander verhaal. Maar het gaat er gewoon om dat het een Bijbelse waarheid is. En de eerste vraag is dus niet of u het begrijpt, maar of u dat gelooft. Omdat de schrift dat zegt. Dat wij deel hebben aan het leven van Christus. En de blijde boodschap is dat dat leven, dat opstandingsleven, dat eeuwige leven, dat volmaakte leven van Christus beschikbaar is voor een ieder die gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Dat is de blijde boodschap. Want de andere vraag, dan gaan we dus verder terug, de andere vraag was die van waarom is hij gestorven? Die wordt eenvoudig beantwoord, namelijk voor onze zonden, in ieder geval, in het algemeen. En de meer omstreden vraag, een vraag die veel meer heeft losgemaakt in de loop van de eeuw, is de vraag, voor wie is hij gestorven? En het antwoord daarop, dat kan heel kort zijn, namelijk allen. En voor degene die dacht dat het moest zijn velen, dan zeg ik, wat denkt u, zou allen veel zijn of weinig? Zodat we dan meteen van dat probleem ook weer af zijn. Ik bedoel, ik kan niet alles, we kunnen niet alles bespreken in één week tijd. Maar goed, ik kom er nog wel op terug. Hij stierf voor allen. Maar de blijde boodschap is dan vervolgens dat allen die gestorven zijn, en dat zijn allen dus, hè, dat allen die namelijk gestorven zijn, leven kunnen ontvangen, het leven kunnen ontvangen van dezezelfde opgewekte Christus op grond van geloof. Zodat vanzelfsprekend, ik hoop dat het niet te snel gaat, dat vanzelfsprekend de evangelieprediking is, niet dat hij voor ons gestorven is, maar dat hij voor ons leeft. En het doel van de prediking van het evangelie, zo eenvoudig mogelijk is, de mens op te roepen om te komen tot aanvaarding van deze levende Christus. Die inderdaad voor ieder gestorven is, maar de vraag is of hij ook voor ieder leeft. En het antwoord is, nee, hij leeft niet voor ieder, hij leeft alleen voor degene, en ten behoeve van degene die in hem geloven. En dat zijn niet allen. En of het te velen zijn of weinigen, ik heb beide dingen ooit in de schrift gelezen. Dat het te velen zijn, en ik heb ook ooit gelezen dat het te weinig zijn, want veel of weinig zijn zeer relatieve begrippen. Dat hangt er maar vanaf waar we mee vergelijken. Als we de gelovigen tellen in de loop der eeuwen zijn er te vele uiteraard. Ook in onze bedeling alleen zijn er te vele. Maar vergelijken wij met de totale wereldbevolking zal ik maar zeggen, dan zijn het er zeer weinig. Het is maar van welke kant je komt. Maar de belangrijke gedachte is dat hij stierf voor allen en dat hij leeft voor degene die in hem geloven. Dat is groot onderscheid. En aangezien allen deel hebben aan de dood van de Heer Jezus omdat hij voor allen gestorven is, wordt dus aan allen het evangelie gepredikt en is het dus ook zo dat hij de zaligmaker, de verlosser, de verzoening is voor alle mensen. Dat staat ook in de Bijbel. Want het is ook inderdaad voor allen. Maar of allen er deel aan krijgen, is afhankelijk van of men deze blijde boodschap aanvaardt of verwerpt. Dat is de Bijbelse gedachte en moeilijker is het niet. En dan heb ik het in één keer maar snel achter elkaar gezegd. Niettemin wil ik graag toch eens stil blijven staan bij die, bij enige schriftplaatsen waar gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus. Ik heb de laatste weken heb ik een paar keer een vraag gekregen. Maar wat is dan de betekenis van de dood van de Heer Jezus? En toen dacht ik, weet men dat nou echt niet? Echt waar hoor. Daar krijg ik kippenvel van, daar sta ik soms van te beven, als ik zulke vragen krijg. Weet men nou echt niet waarom hij stierf, wat de betekenis is van zijn dood? En toch blijkt, dat sommigen dat gewoon vergeten. Hoe erg het ook is, maar het is zo. En toch, de Bijbel is het duidelijk genoeg over wat de betekenis ervan is. Wat is de strekking van de dood? Wat is de dood eigenlijk? Wat brengt de dood teweeg? Of ik kan het niet goed vragen eigenlijk, hè? Wat doet de dood? Dingen wegnemen. Scheiding maken. Dingen definitief wegnemen. Dat is wat de dood doet. En de betekenis van de dood van de Heer Jezus voor alle mensen is uiteraard dat dan dus die mensen worden weggenomen. Dat is één ding, één Bijbelse gedachte. De andere Bijbelse gedachte is dat daardoor van die mensen, van al die mensen inderdaad bepaalde dingen worden weggenomen. De dood van de Heer Jezus houdt in dat bepaalde zaken definitief, want dood is in principe definitief, uitzonderingen bevestigen de regel, maar dat bepaalde zaken definitief worden weggenomen. Alleen het hele punt is dat als onze zonden zijn weggenomen, dat als onze oude mens is weggenomen, als de wet is weggenomen en als de wereld is weggenomen, want dat gebeurt allemaal is allemaal gebeurd door de dood van de Heer Jezus, dan zijn we nog niet behouden. Dan ben je alleen alles kwijt. Dan heb je niks meer. Dan mankeer je alles. Om het zo te zeggen. Hè? Ja, je weet wie het zei, hè? Ja. Dat was Karel Hoekendijk, maar dat mag je niet verder vertellen. Hè? Maar zo is het inderdaad. Dat is de betekenis van de dood van de Heer Jezus. Dat is niet tot zegen voor ons. Op zich niet, de dood is geen zegen. Door de dood worden juist de dingen weggenomen. Alleen, als we het als zegen zien, komt dat omdat we ons bewust zijn dat bepaalde dingen ook weggenomen moesten worden. Maar het is bepaald niet zo dat door het wegnemen van de zonden of van de oude mensen, van de wet of wat allemaal maar wezen mag, dat wij daardoor behouden geworden zijn, want dat is niet zo. Het was wel noodzakelijk voor ons behoud, maar het is niet ons behoud. Ons behoud is dat wij deel hebben aan het nieuwe, niet dat wij geen deel meer hebben aan het oude. Als alleen het oude wordt weggenomen, zijn we niet behouden. Pas als we het nieuwe ontvangen, dan is er sprake van behoudenis. Pas als we eeuwig, onvergankelijk leven ontvangen, en we ontvangen dat door geloof in hem, die leeft door geloof in deze levensvast, zoals Petrus het zei, ik meen in Handelingen 4, pas als het dat plaatsvindt, geloof in hem, dan ontvangen wij van hem zijn leven. Zijn opstandingsleven, zijn onvergankelijk leven, zijn leven waarover de dood niet meer heerst. En dan zijn wij behouden. Maar het hele punt is dat wij dat leven niet kunnen ontvangen, zolang wij niet eerst verlost zijn van het oude. Wat het ook wezen mag. Maar het oude moet eerst weg, opdat er ruimte zou gemaakt worden voor het nieuwe. En ruimte in de breedste betekenis van het woord, uiteraard. Want je moet het toch, dat heb ik wel vaker gezegd natuurlijk, maar het blijft mij bovenin liggen, hè. Je moet er toch even niet aan denken dat God eeuwig leven zou geven aan een zondaar. Nee, nou even alle jargon wat u in de loderjaren gehoord heeft, zetten we even terzijde. We praten nou gewoon Nederlands. Geen Bijbels of theologisch jargon, gewoon Nederlands. Je moet er toch niet aan denken dat God eeuwig leven geeft aan een zondaar. Er staat trouwens gewoon in Genesis, wat is het, 3, geloof ik. Maar toen de mens zondaar bleek te zijn, dan wel geworden was, want daar hebben we het niet over. Toen was de maatregel die God nam, hem te zetten buiten de hof van Eden, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Want je moet er toch niet aan denken dat de zondaar eeuwig leven zou hebben. Want dan wordt hij nooit verlost van zijn zonde. Je moet er toch niet aan denken dat je als zondaar jaar in jaar uit, eeuw in jaar uit zo door zou moeten leven. Je wilt het toch eens een keer af? Dat is ook wat gebeurd. En dat is vastgelegd in de dood van de Heer Jezus, van wie gezegd wordt dat hij voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn, 2 Korinthe 5. En daarmee heeft hij dus de zonden der wereld weggenomen, precies zoals Johannes de Doper dat ooit aankondigde. Daarmee heeft hij zelfs de oude mens weggenomen. Daarmee heeft hij het oude verbond, de wet, weggenomen, want die heerst slechts over de mens zolang die mens leeft. Maar als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en leeft dus niemand meer onder de wet. Ik weet niet of je het merkt, maar ik sta dus te citeren hier in de schriftplaatsen. Ik kan het er niet zo gauw bij zeggen waar het allemaal staat nu. Hè? Maar goed. Maar dat is de betekenis van de dood van de Heer Jezus. Het wegnemen van dat wat er niet zou moeten zijn, om dan vervolgens eeuwig leven te kunnen geven aan een mens, inderdaad. Maar dan toch echt alleen aan degene die gelooft. Dat kan trouwens niet missen, want als het er helemaal over gaat, is de zonde van de mens in de eerste plaats die van ongeloof. En voor zover de zonde van de mens bestaat uit zondige daden, zijn het zondige daden die voortgekomen zijn of voortkomen uit ongeloof. Vandaar dat geloof staat tegenover ongeloof, maar geloof staat ook tegenover zonde. Het zal duidelijk zijn dat waar God de mens eerst leven gaf en die mens vervolgens dat leven door ongeloof feitelijk kwijtraken, verspeelde, dan wel afwees, dat God nieuw en eeuwig onvergankelijk leven slechts geeft aan degene die gelooft. Dus een volstrekt logische, maar natuurlijk in de eerste plaats bijbelse waarheid. En de prediking van het evangelie is de prediking van die kracht Gods tot zaligheid. De prediking van eeuwig leven. En dat die prediking vindt plaats aan degene die geen leven hebben. Ja, aan degene voor wie de Heer Jezus gestorven is. Nu even wil ik met u een paar schriftplaatsen doornemen voordat ik zo verder sta te praten. Om enige schriftplaatsen op een rijtje te zetten. Toen dacht ik, laat ik ze nou eens netjes splitsen in schriftplaatsen die spreken over de dood van de Heer Jezus in relatie tot de wereld. En de dood van de Heer in relatie tot de zonden. En de dood van de Heer in relatie tot de oude mens enzovoort. Maar punt 1 blijkt dat onmogelijk te zijn, omdat die schriftplaatsen toch allemaal aan elkaar hangen. En soms zijn er steeds dezelfde schriftplaatsen. En bovendien is mij ook weer gebleken dat in de meeste van die schriftplaatsen tegelijkertijd prompt gesproken wordt over de opstanding. Want het is natuurlijk gewoon één waarheid. En de ene, de dood van de Heer Jezus voor de zondaar, heeft slechts zin waar die zondaar vervolgens komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En bovendien, de andere kant van het verhaal is dat degenen die zich interesseren voor de dood van de Heer Jezus en de gevolgen daarvan, zijn onvermijdelijk slechts gelovigen. En aan hen worden ze automatisch ook uiteengezet waaraan zij door datzelfde geloof deel hebben gekregen. Het splitsen van die schriftplaatsen is dus wat moeilijk, maar ik doe mijn best om ze u voor te houden. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat de Bijbel uitgebreid spreekt over degenen voor wie de Heer Jezus gestorven is. Ik durf het bijna niet meer aan te halen, want ik doe het zo vaak. Maar in het algemeen wijs ik dan maar op de bekende schriftplaats uit Romeinen 5, waar zo zonder meer, met gebruikmaking van vele verschillende uitdrukkingen, gezegd wordt dat de Heer Jezus, hij die nu de Christus is, maar er staat gewoon Christus, in vers 6, dat Christus, als wij nog krachteloos waren, op zijn tijd voor de goddelozen gestorven is. En als je het netjes leest, zul je zien dat er dus staat dat hij op zijn tijd, uiteraard niet op de onze, maar op de bestemde datum dus en naar de schriften, gestorven is voor krachtelozen, voor goddelozen. En dan vers 7. Daar wordt geïmpliceerd dat hij gestorven is voor onrechtvaardigen. En dan vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dus het was voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaren. Waarna uiteraard het volgende vers, daar durf ik ook haast niet meer op in te gaan langzamerhand, waarna natuurlijk het volgende vers, vers 9, zegt hoe het tegenwoordig met ons staat, namelijk wij zijn inmiddels niet meer krachtelozen, niet meer goddelozen, niet meer onrechtvaardigen en niet meer zondaren, wij zijn nu namelijk gerechtvaardigd. Maar niet door zijn dood. Maar door zijn leven uiteraard. Daarom zeg ik, je kunt die schriftplaatsen niet eens uit elkaar houden. Het wordt vaak in één adem gezegd. Zijn dood en opstanding, want daar gaat het om. Zijn dood zou geen enkele zin gehad hebben als hij niet uit de dood was opgestaan. Maar dat is ook 1 Korinthe 15. Waar staat het, als Christus niet is opgewekt, zijn wij nog in onze zonde. Dan is er niks anders dan dat. En hier vind je precies dezelfde dingen. En daarna wordt weer gesproken over dat wij vijanden waren in de tijd nog, toen de Heer voor ons stierf. Dat is vers 10 van Romeinen 5. Maar het zijn brede uitspraken in het algemeen over de ene enkele uitspraak, zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper die deed in de tijd, toen hij zei, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En er wordt niet uitgesplitst in krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, zondaren of vijanden, maar het heet gewoon de wereld. Maar ik moet u wel zeggen dat de wereld valt binnen deze uitdrukkingen hier in Romeinen 5. Een krachteloze wereld, een wereld van goddelozen, een wereld van onrechtvaardigen, een wereld van zondaren, kortom een vijandige wereld. En mocht u tussendoor de vraag stellen, wordt dan ook de wereld zalig, dan is het antwoord... Dit is toch wel goed dat ik erop inga. Dan is het antwoord. Nou, kijk, daar heb je weer zoiets. Even een blaadje zo erbij tussen bij, want dan zou ik weer wat zeggen. Daar heb je weer zoiets. Als u nou zegt, ja, de wereld wordt zalig, dan zeg ik prompt. Heb je dan nooit gelezen dat die hele oude schepping voorbij gaat? Dat die geoordeeld wordt en brandende zal vergaan en door zal versmelten en hoe dat maar allemaal staat. Met name in Petrus dan, hè. 2 Petrus 3. En van openbaring, voor deze wereld is geen plaats meer gevonden. Hemel en aarde verdwijnen enzovoorts. Dat zeg ik dan. En als u zegt, de wereld wordt niet behouden, niet zalig, wordt niet verlost. Dan zeg ik, heb je dan nooit gelezen in uw Bijbel dat God zegt, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En heb je dan nooit gelezen dat het gaat om een nieuwe schepping waarin Gods rechtvaardigheid en de kennis Gods woont enzovoorts en vol is. Een wereld die vol is van kennis des Heren. Is dan de wereld behouden of niet? Nou ja, het betekent dus gewoon dat je de vraag op allebei de manieren zowel positief als negatief kunt beantwoorden. Maar je zal het moeten uitleggen, daar zit het probleem. Kan het ook niet helpen. Zo zit het. En bovendien zeg ik niks bijzonders. Want wordt de mens zalig? Wordt u, word ik zalig? Ja of nee? En zeg je natuurlijk ja, dat is bekend, dat is zalig. Maar dan wijs ik weer op mezelf. Wordt deze zondaar, wordt die zalig? Nou, heel concreet, dan komt dit lichaam in de hemel. Wordt deze mens zalig? En dan zegt u waarschijnlijk... U zegt waarschijnlijk ja, dat vermoed ik, de meeste van u, want de meeste van u kennen mij natuurlijk erg goed, dus zeggen me zo, ja, die wordt wel zalig. Maar goed, laat me zitten, wordt die zalig, jawel, want er zijn zoveel schriftplaatsen die zeggen dat God de zondaar rechtvaardigt enzovoorts, en door geloof en al dat soort dingen meer. Ik dacht dat we het daar wel over eens zijn, maar je kunt net zo goed zeggen dat die zondaar niet zalig wordt. Want onze oude mens wordt vervangen door een nieuwe en ons oude lichaam wordt vervangen door een nieuwe enzovoorts. En dat is toch zo? Dus het oude verdwijnt. Niettemin blijft de ware dat die mens, de mens, zonder oud of nieuw, de mens wordt inderdaad zalig. En zo zwart-wit als ik het nu naar voren breng, zo wordt hij wel of wordt hij niet, is het ook nog niet eens bijbels. Want waar het in werkelijkheid om gaat, is niet dat de wereld op een goede dag, of was het een slechte, dat ben ik vergeten, op een goede dag zomaar ineens zal verdwijnen en daar is dan een nieuwe schepping, want zo zit het niet. Dat kun je wel in een tekst lezen, de oude hemel en aarde zijn voorbij en de nieuwe hemel en nieuwe aarde worden gezien. Natuurlijk is het zo'n tekst. Maar er zijn nog veel meer schriftplaatsen die over hetzelfde spreken. En daaruit blijkt dat die nieuwe schepping die de oude zal vervangen, wel degelijk uit de oude voortgebracht wordt. En dat Gods doel met deze oude schepping wel degelijk is, dat hier in deze oude schepping die nieuwe verwekt wordt en dat die nieuwe schepping wel degelijk uit de oude voortkomt. Door het werk Gods overigens, op zijn initiatief, of moet ik zeggen, omdat hij die nieuwe schepping in deze oude moederwereld verwekt heeft en dat vervolgens het voort zal brengen. Maar neem niet weg dat het niet zomaar is een verhaal van, en nou kan die oude schepping vertrekken. Want die heeft zijn tijd gehad. En nu, wat zei je zuster? Je hebt moeite met de thee, heb ik begrepen. Ja, daarom bestel ik ook altijd maar koffie. Maar laat me zitten. Maar nu kan die oude schepping wel verdwijnen, want er komt een nieuwe voor in de plaats. Zo zit het niet. Waar het in werkelijkheid om gaat, is dat via een bepaald proces, wat God zelf tot stand brengt in een oude schepping, een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt uit de oude. Dan zijn we weer met onze voorlichtingsavond bezig, hè? Toch? Wel bekend gegeven. Nou, dat is even heel eenvoudig. Natuurlijk, nou verzeilen we weer in typologie. Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet doen, maar vooruit, hè. Nou, verzeilen wij in typologie. Heb je wel eens gelezen dat van de vrouw staat dat zij zalig wordt in kinderbaren? En nou niet zeggen dat als ze veel kinderen krijgt, dan krijgt ze de beste plaats in de hemel. Want dan geloof je toch zelf niet dat het dat betekent. Dat geloof je toch niet? Nee, het zou in strijd zijn namelijk met veel andere schriftplaatsen. Waarna de vraag is, wat betekent het dan wel? En het antwoord is dat daar een heel grote waarheid wordt geprojecteerd gewoon op een mens en zelfs op een vrouw. Maar een heel grote waarheid wordt daar inderdaad geprojecteerd op een grote vrouw, ja. De waarheid namelijk dat de schepping zalig wordt in het voortbrengen van een nieuwe schepping. En de zaligheid van deze oude wereld bestaat daaruit dat deze oude wereld een nieuwe zal voortbrengen. Weliswaar niet in eigen kracht, maar dat doet er niet toe. En dat is het hele verhaal. Wordt dus die oude schepping zalig? Nu zeg ik zelfs oude schepping. Nou, voor zover die schepping deze oude nieuwe voortbrengt, heet dat zaligheid. Ik kan het ook niet helpen, zo is dat. En zo is het met de mens precies hetzelfde. Wordt die oude mens, dit oude lichaam, zalig? Wordt die verlost enzovoort? Nou, we zeggen, nou, die oude mens als zodanig, zoals hij nu is, komt straks niet lichamelijk in de hemel. Nee, met een ander lichaam inderdaad. En daar is inderdaad de oude mens en alles wat zondig is, definitief weggedaan. Maar niettemin, na Bijbels spraakgebruik, blijft het zo dat die oude schepping en ook die oude mens zaligheid heeft en zalig wordt. Naarmate die oude mens die nieuwe schepping voortbrengt en openbaart. Die nieuwe schepping die daar eerst in verwekt geworden is. Het is een heel simpel gegeven. En als je hier en daar een tekst leest en je zet ze tegenover elkaar, dan zeg je, nou zit ik met een probleem, maar het hoeft helemaal niet. Je moet ze niet uit je Bijbel halen, je moet ze niet naast elkaar leggen als zodanig. Je moet ze laten staan in de Bijbel waar ze staan en op die plek bestuderen en ze daarna met elkaar in verband brengen. En je hebt absoluut geen enkel probleem. Dan blijkt dat het ene schriftgedeelte licht werpt op het andere en het andere schriftgedeelte werpt licht op het een. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, ik wil er verder niet meer van zeggen. Weer terug de draad opnemen. Die was voor wie is Christus gestorven? Voor de wereld. Niet alleen voor de mensen, voor de wereld als zodanig. En als dat voor de wereld is, dan heeft dat alleen zin als het tot gevolg zou kunnen hebben, ik zeg het heel terughoudend, als het tot gevolg zou kunnen hebben dat die wereld daardoor zalig zal worden. Nou, dat wordt hij ook. En van wat wij dan noemen dode voorwerpen, dat een eigenaardige uitdrukking is trouwens, heel vreemde, maar van de wereld als zodanig, zal ik maar zeggen, wordt niet verwacht dat die wereld die wij zien, de zienlijke dingen als zodanig, die boom die hier voor het raam staat, dat die boom nog eens tot geloof komt of zo. Zo zit het uiteraard niet. Maar je moet natuurlijk van goede wil zijn om te begrijpen waar het over gaat. De hele gedachte is dat de schepping als zodanig zalig wordt. En de bedoeling daarvan is ook duidelijk genoeg. De bedoeling is namelijk van Gods kant om inderdaad deze in zonde gevallen wereld toch te doen medewerken ten goede en tot eer van zijn naam. Want het mag dan zijn dat een zondige wereld tot oneer is van God, dat is het ook. Maar waar diezelfde zondige wereld, ondanks de zonde, door God zelf gebruikt wordt om een zondeloze wereld voor te brengen, daar is ook die zondige wereld meer nog zelfs tot eer van God. Want waar de zonde te meerder is, is de genade te overvloedig, zo werkt dat, en dat is tot meerdere eer van God. Dat is wat er gebeurt. Zodat we voorzichtig moeten zijn met het innemen van harde zwart-witte standpunten in deze. Want het kon wel eens zijn dat we daar de hele schriftgedeelte gewoon als het ware buiten onze Bijbels plaatsen. Nou, hoe het ook zij, hij stierf voor alle mensen, voor de zondaren, voor de wereld. En dat het inderdaad voor alle mensen was, dat staat natuurlijk in de bekende uitspraak van 2 Korinthe 5. Waar de apostel Paulus zegt, in verband met het evangelie, notabene, daar zegt hij, welke mening, welk oordeel, welke mening eventueel hij toegedaan is. Hij zegt namelijk in vers 11, wij dan wetende de schrik des Heren, 2 Korinthe 5 vers 11, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen, motiveren, ik kan ook hetzelfde, bewegen de mensen tot het geloof. De prediking heeft in de eerste plaats, zal ik maar zeggen, op eenvoudig niveau tot doel de mens op te roepen tot geloof. Dat doet hij ook. En waarom doet apostel Paulus dat? Hij zegt dat is omdat de liefde van Christus ons dringt, vers 14. En dan vers 15 zegt hij dat hij dus dat evangelie predikt, omdat hij van mening is dat, indien één voor allen gestorven is, en als je nou oppervlakkig leest en daar stopt, dan denk je dat Paulus dat in twijfel trekt. Hè? Is dat wel zo? Als dat waar is, dan... Nee, is dat duidelijk? Dat is hij van mening. Hij is van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Het indien, met het vragend voornaamwoord enzovoort, de vraagstelling, slaat niet op, op of die ene wel voor allen gestorven is, maar slaat op de conclusie daaruit dat dan dus allen gestorven zijn. Als wij geloven dat één voor allen gestorven is, dan geloven wij tegelijkertijd dus dat allen gestorven zijn. En de theoretische discussie altijd in de loop der kerkgeschiedenis, in de theologische geschiedenis, over voor wie is Jezus Christus gestorven? Dat is niet maar een theoretische kwestie, want als men beweert dat de Heer alleen gestorven is voor de gelovigen, dan is de wereld springlevend. Nog steeds. Heb je dat? Als hij alleen gestorven is voor de gelovigen, is de wereld springlevend en hebben we er van alles mee van doen en heeft God er ook van alles mee van doen. En velen willen dat maar al te graag, dat de wereld springlevend is en dat die wereld van alles met God te doen heeft en God van alles met die wereld te doen heeft. Want dan kan men zich, ondanks het feit dat men een gelovig is, zich nog steeds thuis voelen in diezelfde wereld. En men zegt dan, we hebben ook een werk in de wereld, want God doet een werk aan de wereld en hij wil dus ook dat wij in zijn werk aan de wereld betrokken zijn, want die wereld is immers springlevend. Dan, dat is de consequentie, heeft meteen een uitwerking op onze levenswandel, ik wil wel zeggen zelfs, heeft meteen een uitwerking als het goed is op onze praktische dienst. Maar als het waar is dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn, dan is die wereld morsdood. In de zin van, in elk geval, van God afgesneden en niet staande in enige relatie tot God. En dat betekent dat die wereld God niet dienen kan, maar andersom betekent het ook dat God die wereld niet dienen kan. En hij doet het niet ook. En het bijzondere gevolg van de dood van de Heer Jezus is inderdaad dat daarmee definitief de relatie tussen God en deze ongelovige, goddeloze, zondige wereld definitief verbroken is. Toen zei iemand, ja, maar waarom, je leert toch zelf dat de Heer straks zal wederkomen en de volkeren en zo onderwerpen een koninkrijk oprichten. En zei, ja, maar dat is niet wat anders. Want wat er in die dagen gebeurt is in principe hetzelfde als wat in onze dagen gebeurt. Namelijk de prediking van het evangelie aan de volkeren. Want God wil met die ongelovige mens niet van doen hebben. Maar aangezien hij zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, zal hij dus alle zondaren, alle ongelovigen van de aarde wegnemen. Opdat slechts de gelovigen op aarde zouden blijven wonen en zo zouden deel hebben aan zijn koninkrijk. Precies hetzelfde. Maar zeg dan niet dat dan ineens die zondige wereld voor God levend is, want dat is niet waar. Integendeel. Dat blijft zoals het nu al is, zoals het is, namelijk sinds de dood van de Heer Jezus. En niet dus zoals het pas zal zijn op de jongste dag, wanneer de oude hemel en oude aarde definitief verdwijnen. Heel de gedachte is dat de wereld dood is. Dat betekent automatisch dat voor zover wij een bediening hebben, voor zover wij dienaren zijn van het nieuwe verbond, nou dat zijn wij, maar goed, hè. Maar voor zover wij er in de praktijk zijn, is het geen dienst aan of met betrekking tot de wereld. Ik heb het al zo vaak gezegd en men trekt dan ook weer de verkeerde conclusie, want ik heb laatst weer eens gehoord dat ik een tegenstander zou zijn van evangelisatie. Dan heb je dat weer. Ik ben een warm voorstander van evangelisatie, bij voorkeur op zo bijbels mogelijke wijze, vanzelfsprekend. Dat ik in de praktijk niet zozeer een evangelist ben, daar ben ik mij ook bewust, maar het hoeft ook niet iedereen te zijn, heb ik uit de Bijbel begrepen, dus dat is ook geen probleem. En dat ik het evangelie predik, wel, daar ben ik vanavond ook mee bezig. Dus dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar waar het om gaat is dat ik altijd gezegd heb, dat blijf ik ook volhouden, ik heb trouwens ook nooit anders geleerd, laat ik u dat erbij vertellen, dat prediken van het evangelie niet tot doel heeft de verbetering van de wereld, ook niet de bekering van de wereld, ook zelfs niet de verbetering van het menselijk bestaan of de zondaar of de maatschappij of wat het ook maar wezen mag. De prediking van het evangelie heeft alleen tot doel de opbouw van het lichaam van Christus, Efeze 4, want daar staat dat gewoon. Is gericht niet op de wereld, maar op Christus. Is niet een werk aan de wereld, maar een werk aan Christus. Of moet ik zeggen, een werk aan de gemeente. Dat is wat er gebeurt. Want de wereld is dood en blijft dood. En wat de apostel dus doet, is in eerste plaats vaststellen dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. En voor de rest in het volgende vers, of in de rest van vers 15 en wat er verder volgt, geeft de apostel aan dat het de bedoeling is dat degene die leven dus ook niet leven voor de wereld. Dat wil zeggen, degene die door geloof deel hebben gekregen aan het leven van Christus, dat die niet leven voor de wereld of ten behoeve van de wereld of gericht op de wereld of zelfs in de wereld. In de brede betekenis van de term. Maar integendeel, dat zij zouden leven voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Want heel de gedachte is dat ook wij deel hebben aan die dood van de Heer Jezus. Dat hadden we al, ook voordat we het evangelie hoorden. Maar het maakt ons toen niet uit waarschijnlijk. Maar sinds dat wij geloven in de levende Christus, hebben wij ook deel aan zijn leven en leeft hij ook voor ons. En dat betekent automatisch dat wij dus sindsdien niet meer de wereld zouden dienen. Want die wereld is dood, zoals ook wij waren. De wereld is dood, dat betekent dat wij zouden leven voor degene die ons het leven gegeven heeft. Dat is wat er staat. En dat is niet theorie, dat is een puur praktische waarheid. Dat is niet maar de vaststelling van, je wordt behouden en je komt in de hemel als je tot geloof komt. Nee, het is de vaststelling, vooral aan het adres van die Corinthiërs uiteraard, zou ik bijna zeggen, is het de vaststelling van dat iemand die deel heeft aan het leven van Christus, op grond daarvan ook zou leven voor Christus. In de praktijk. En hem zou dienen in plaats van de wereld dienen. Want zoals wij van nature slechts de wereld dienen, wat we ook doen, maar we dienen de wereld van nature. Zo is de bedoeling dat wij vanwege die nieuwe natuur, en in die nieuwe natuur die wij ontvangen hebben, uiteraard niet de wereld meer dienen, maar God dienen, dan wel Christus dienen, en in de praktijk, heel concreet betekent dat, de gemeente dienen, uiteraard. Dat is waar het om gaat. En zo wordt het ook zwart-wit verder doorgetrokken, deze gedachte in vers 16. Ik moet u zeggen, zwart-witte leerstellingen hebben we vaak genoeg in de Bijbel. Een complete zwart-witte tegenstelling, nietsjes. Maar zo moet u erbij zeggen dat die zwart-witte stellingen over het algemeen bestemd zijn voor degenen die een beetje traag zijn om te horen. Dat moet ik erbij zeggen. Dat zijn die Korintiërs namelijk. Vandaar dat je in Korinthe vindt allemaal dit soort uitspraken. Indien Christus niet is opgewekt, zijt gij nog in uw zonde. Klaar uit. En zwart-wit van, ik heb onder u gepredikt Jezus Christus en die gekruist. En niks anders. Dus het enige waarvoor zij, simpel als ze waren en wilden zijn, overigens, hè, traag om te horen en traag om te denken en om te geloven bovendien, het enige waar ze gevoelig voor waren. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik dat ik veronderstel dat ze zelfs daar niet gevoelig voor waren. Dat zelfs dat niet geholpen heeft. Want die indruk blijft bij mij na het lezen van het laatste hoofdstuk van de laatste Korinthebrief achter. Ik vrees dat het dan soms toch niet helpt. Maar die waarheden worden in de Bijbel weliswaar zwart-wit tegenover elkaar gesteld. Het is ook zwart-wit, maar ik moet u zeggen dat in de praktijk dat zwart-wit wel degelijk door elkaar loopt en vaak evenwijdig loopt en de dingen dus over het algemeen grijs zijn. En dat is in onze levens ook zo, hoor. Want aan de ene kant kunnen wij gerust vaststellen met de Bijbel in ons hand en lezend uit de schrift dat wij zondaren zijn. En dat indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, enzovoorts. En we lezen één of twee hoofdstukken verder en er staat er, wie uit God geboren is, zondigt niet. Waarna de vraag is, ja, zijn we nou zondaar of zijn we dat niet? En dan is maar de vraag van welke kant we binnenkomen. Want in de praktijk zijn beide waarheden op ons van toepassing en valt er daarna dus een boel uit te leggen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar voor de simpele ziel, en zeker waar het gaat om de prediking van het evangelie als zodanig, is het de zwart-witte waarheid dat God de oude mens veroordeeld heeft, niet veroordeeld of veroordelen zal, maar veroordeeld heeft al bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Daar werd het vonnis over de zondaar voltrokken. En vervolgens is de gedachte dat ieder die gelooft deel krijgt aan het eeuwige leven van de opgewekte Christus. Daarna zit hij met twee levens, om zo te zeggen. Dan zit hij met dingen die juridisch waar zijn, maar die in de praktijk niet zozeer tot uitdrukking komen. Maar dat er kunnen problemen zijn. Maar het hoeft niet een probleem te zijn wanneer wij ons verdiepen niet alleen in de zwart-witte uitspraken, maar ook in alle andere uitspraken die er in het schrift gedaan worden uiteraard. Hè. Nee, ik weet het. Ja. Ja. Het is niet, hoe heet dat, niet derde navel, maar vierde navel of iets dergelijks. Dat wil zeggen, er staat er nog sterker, maar dan moet ik het nog verder uitleggen. Er staat namelijk in 2 Korinthe 5, vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, namelijk hun eigen leven, zouden leven. Maar zouden leven, het leven dus van degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat wil zeggen, degene die geloven zouden niet meer hun eigen leven leven, maar het leven van Christus. Ik heb het iets zwakker naar voren gebracht met een voorzetsel ertussen, een andere naam van gemaakt. Ik ben me er bewust, omdat het dan iets eenvoudiger uit te leggen is. Maar inderdaad, hier staat het nog zwart-witter dus dan ik het al naar voren bracht. De bedoeling is dat we niet meer onszelf, ons eigen leven ten uitvoer zouden brengen en zouden leven. Maar de bedoeling is dat, en dan zeg ik het maar weer, met andere woorden weer iets zwakker. De bedoeling dat het leven is dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. En zo wordt het geschreven aan de ook hardleerse Galaten, waar de apostel Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar dat is een heel sterke, maar die is nog moeilijker om te begrijpen. Niettemin is dat de Bijbelse waarheid, dat Christus, dat we niet alleen dat wij het leven van Christus ontvangen hebben, zodat het nu ook van ons of in ons is, hoewel het waar is, dus het zo zegt. Maar de gedachte is dat Christus dus in ons leeft. En dat betekent alweer niks, als het niet betekenen zou, dat dus Christus zijn werk in ons zou doen. Hij zou zijn leven in ons leven. En voor zover wij het leven van Christus leven, is dat omdat wij aan die Christus in ons de ruimte geven om onze levens, onze lichamen, of hoe je dat maar zegt, inderdaad te gebruiken. En het hele probleem is dan vervolgens, want ik spreek u nu over, en dan ga ik meteen die straat even verder uit, omdat het al zo makkelijk is om het te zeggen. Het hele probleem is dat over het algemeen onder ons gezegd, en we gaan het zachter praten nu, maar het algemeen onder ons gezegd, dat er zoveel anderen zijn die ons leven nu willen leven. Op het moment, maar dat is mijn ervaring en dat hoeft de uwe niet te zijn, dus... Maar mijn ervaring is dat als je zegt dat je een kind van God bent, dat je het leven van Christus hebt ontvangen, dat dan een heleboel andere mensen komen zeggen hoe je nu leven moet en wat je nu leven moet, wat je doen moet, wat je laten moet enzovoort. Zodat al die anderen, of officieel gelovigen dus, prompt de plaats van Christus in ons hart willen innemen. Ja. En hoe vrijer de groepen, denk ik altijd, hoe meer er zijn die er zich mee bemoeien. Soms denk ik, je kan maar beter Rooms-Katholiek zijn. Want, nou? Die hebben maar één paus. Ja, precies. Die hebben er maar één die in de plaats van Christus zegt te staan. Of van wie dat in ieder geval gezegd wordt. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. Maar hoe vrijer de kringen, hoe meer er zijn die zeggen dat ze in de plaats van Christus staan. En die komen vertellen wat de Heer wil dat jij met je leven zult doen. En u begrijpt dat ik daar 100% bezwaar tegen maak. Het zijn niet onze broeders en zusters die ons vertellen hoe we zouden leven. Het is de Heer die zijn leven in ons zou leven. Ik heb eens een broeder horen zeggen dat wij niet voor elkaars heilige geest zouden moeten spelen. Ik weet niet of het ook van Hoekendijk was, maar vraag maar weer. Hè. Maar zo is het wel, dat is een waarschuwing. Niet alleen aan ons opdat wij dat buiten ons zouden houden, maar ook een waarschuwing dat wij ons niet bemoeien inderdaad met het geestelijk leven van een ander. Wij kunnen elkaar alleen voeden met wat we zelf van de Heer ontvangen hebben, elkaar het woord des levens voorhouden, zoals de apostel Paulus dat zegt. Opdat het woord, opdat het leven van Christus, opdat de geest van Christus zijn uitwerking in ons zou hebben. Maar als we dat willen, ook van elkaar, dan betekent dat we elkaar dus inderdaad de ruimte daartoe zouden geven. En ruimte is in Nederland, en zeker in Nederlands christelijke kring, een enorm groot probleem. In een overspannen samenleving en zeker een overspannen christelijke samenleving, daar bestaat helemaal geen ruimte meer en daar is dus ook geen ruimte voor de werking van de geest. Dat is het probleem. Nou goed, ik moet het er maar bij laten, want ik was daar natuurlijk nog lang niet aan toe. Wat ik u eigenlijk slechts wilde voorhouden is dat hier in 2 Korinthe 5 inderdaad sprake is van dat de dood van de Heer Jezus tot gevolg had dat allen gestorven zijn. Maar meteen staat erbij wat het doel ervan is, want dat kan nooit het doel zijn uiteraard. Het is ook geen blijde boodschap. Het doel ervan is dat degenen die leven, dat zijn niet alle, dat zijn alleen alle die geloven. De gelovigen dus. Opdat degenen die leven niet meer hun eigen leven zouden leven, maar zouden leven het leven van degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou zeg je het goed, ja, in één keer hè. Ja, want dat is wat er staat. Zo dan, conclusie nog een keer, om geen misverstand te wekken, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En ik zeg wat ik altijd zeg, kennen is niet alleen weten wat het is, maar is ook gemeenschap hebben, deel hebben aan. En de bedoeling is dat wij niet deel hebben aan onze broeders en zusters naar het vlees, want naar het vlees zijn het onze broeders en zusters niet en hebben wij ook geen fluit met elkaar te maken. Ja. Is nou eenmaal zo. Maar de gedachte is dat wij elkaar kennen, niet naar het vlees, maar naar de geest. En dat geldt niet alleen voor onze relatie met onze broeders en zusters, maar geldt zelfs voor onze relatie met de Heer. Want er staat, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Nee, want wij kennen hem als, en dat hebben we er straks gelezen uit Hebreeën, 2. Wij zien Jezus, dat is Christus naar het vlees eigenlijk hoor. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is weer gewoon Christus. Eigenlijk hè. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Als inderdaad de Zoon van God. Zo kennen we hem. Niet alleen zo hebben we van hem gehoord, maar zo hebben wij deel aan hem. En dat is waar het om gaat. Zo dan, vers 17 van 2 Korinthe 5, zo dan, indien iemand in Christus is, dan stoppen we even, wie is er in Christus? En ieder die gelooft uiteraard, hè? Goed, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, waarom? Omdat Christus een nieuw schepsel is. Of een moet je eigenlijk weglaten, hè, want het bestaat gewoon niet. En het staat ook een beetje slordig hier tussen. Christus is niet een nieuw schepsel, Christus is gewoon een nieuw schepsel. En wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Dat is hetzelfde hoor. Zo dan, indien iemand deel heeft aan Christus, zijn leven heeft ontvangen, Zoals in de voorgaande versen beschreven. Zodat indien iemand in Christus is, zo iemand wedergeboren is. Met nog een andere uitspraak dus, andere term. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Ja, maar wij zijn toch nog in het vlees. En er zijn zoveel schriftplaatsen waar staat dat wij nog wandelen in deze wereld. En in deze tegenwoordige boze eeuw. En dat wij nog zijn in het vlees. En dat wij zonde hebben. En hier staat zo iemand die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Wat doen we dan? Deze teksten maar uitlaten. Dan hoeven we er maar één uit te laten. En anders moeten we al die andere schriftplaatsen eruit scheuren. Dat doen we niet, hè? Nee, we laten hem gewoon staan en we lezen hem voor wat hij waard is. Dan moeten we even voorstellen. Nou, lezen we alleen deze tekst. Dan zeggen we, wij zijn een nieuw schepsel in Christus. Wat doen we dan? Dan gaan we aanbellen bij de buurvrouw. Buurvrouw, ik ben een nieuw schepsel. En die zegt dan... Houd toch op, joh. Die heb ik van dominee van het Hek, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar, wat moet je met zo'n verhaal, dat je een nieuwe schepping bent, bij je buren of bij de wereld om je heen? En zelfs, wat moet je met zo'n verhaal als je 's morgens voor de spiegel, of 's avonds voor de spiegel staat? Voor jezelf dus. Hoe maak je dat jezelf eens? En hoe maak ik het, hoe vertel ik het mijn hond? Maar die uitdrukking is van mijn zwager, trouwens. Hoe vertel ik het mijn hond? Ik bedoel, daar heb je dus niet... Dat betekent ook niks. Waarom dan toch zijn wij een nieuw schepsel? En waarom staat het daar? En waarom moeten wij dat weten dat het zo is? Nou, niet vanwege de relatie met de buurvrouw... maar vanwege de relatie met God. Dat is waar het om gaat. En God ziet ons echt slechts in Christus. En dan zijn er weer die zeggen, ja, maar God ziet toch ook de zon daar, want op bergen en in dalen en overal is God, en die God ziet toch alles, enzovoorts. Ja, dan begrijpen we die taal dus weer niet, hè. Dat betekent, als ik zeg dat God ons ziet in Christus, dan betekent dat dat God slechts met ons rekent, God ons slechts erkent, God ons slechts zegent, enzovoorts, slechts met ons omgaat, in Christus en op grond van het feit dat wij deel hebben aan dat leven van Christus. Ondanks al het andere wat er nog is en wat door de buren zo goed gezien wordt. Het zijn gewoon twee dingen. Deze waarheid is ook niet bestemd om ermee te koop te lopen. Het is een waarheid die waarin uitgedrukt wordt dat wij in, met betrekking tot God niet gerekend worden als een oude, zondige, vijandige schepping. Maar dat wij voor God... een nieuw schepsel zijn, rechtvaardig en zonder vlek of rimpel of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is waar het om gaat. Het zijn geen tegenstrijdige uitspraken. Je moet ze gewoon lezen in het verband waarin ze staan en in de betekenis die ze in de praktijk slechts kunnen hebben. En daar is heus niks moeilijks aan. Wij zijn een nieuw schepsel voor God. En dat betekent dat daar niks mee fout kan gaan. Dat is een schepping waarover de dood inderdaad niet meer heerst, waarin de zonde geen uitwerking meer heeft enzovoorts. En een schepping dus die volmaakt is, wat op een andere plaats weer staat, zodat wij ons voor God in een positie bevinden zoals beschreven aan het einde van Romeinen 8. De woorden die ik graag lees. Dat wij weten, wij de buurvrouw niet, wij weten... dat niets ons zou kunnen scheiden, zou kunnen ook nog maar, niet ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Want wij zijn een nieuw schepsel en die is volmaakt. Dat wij daarna nog leven in het vlees en in een zondig lichaam, als je het zo wil horen, dan kun je ook zeggen dat het weggedaan is. Maar dan krijgen we, dat is weer een ander schriftgedeelte waarin het zo van die kant bezien wordt. Maar dat wij nog zondaren zijn, dat weten wij uit de praktijk van ons leven hopelijk maar al te goed. Dat is nooit weg, dat houdt je in ieder geval klein. Dat is belangrijk, hè. Ja, ik heet zo. Nou, vooruit maar. Die broeder daar ook, maar vooruit. Maar dat houdt je klein, dat is helemaal niks verkeerds mee. Maar het punt is dat die situatie van dat wij zondaren zijn en dat de zonde in ons lichaam woont, wel degelijk, de zonde die in mij is, zegt de apostel Paulus ook, als hij aan de schrijft in Romeinen 7 en in Galaten enzovoort. Wel dat zo is, maakt verder niks uit. Wij weten dat dat niet onze relatie met God bevoordeeld of benadeeld, wij weten gewoon dat het er niets mee van doen heeft. En dat is het gevolg van de dood het lijden en sterven van de Heer Jezus, waardoor de oude schepping definitief door God geoordeeld is, zodat hij die oude schepping niet meer kent. Waar het om gaat, is namelijk niet... Oh, wat ga ik nou weer zeggen? Waar het om gaat is niet de moeder, waar het om gaat is het kind. Toen kreeg ik ineens ruzie met enige zusters. Dat is me alles een keer overkomen, zo had ik nooit mogen zeggen. Maar u weet toch waar het om gaat, niet om de moeder, maar om het kind. Dat is de oude, dat is nu niet meer zo, in onze samenleving niet meer geloof ik. Maar vroeger ging het erom dat er bij een bevalling, als dan het leven op het spel stond, dan werd er alles aan gedaan, niet om de moeder te redden in de eerste plaats, maar in de eerste plaats om het kind te redden. Daar ging het om. Het gaat om het kind. Dat is ook een Bijbels gegeven als zodanig, want het gaat niet om deze oude wereld. Deze oude wereld wordt alleen door God gebruikt om een nieuwe voor te brengen. En bij hem gaat het alleen om die nieuwe. En de oude is daar dan dus aan onderworpen. Dat is de gedachtegang. En zo is het in ons privéleven precies hetzelfde geval. Het gaat niet om ons oude leven. Begrijp je goed wat ik niet zeg? Ik zeg niet dat de Heer zich niet bekommert om ons leven. Ik zeg alleen dat het niet gaat om dat oude leven als zodanig. Niet om wie wij van nature zijn. Niet om welke plaats we in de maatschappij innemen. Het gaat om wie wij zijn in Christus. En de God zelf is in ons, in ons leven, zelfs in onze maatschappelijke positie eventueel geïnteresseerd, voor zover het van doen heeft met en dus in relatie staat tot ons geestelijk leven en dus voor zover het in relatie staat tot zijn werk in ons leven. Dat is de gang van zaken. En verder niet. Het telt niet namelijk. God heeft het geoordeeld. En waar we iets anders naar voren brengen, waar we zeggen dat God geïnteresseerd zou zijn zonder meer in ons oude leven als zodanig, daar ontkennen wij in de praktijk dat de Heer Jezus voor onze zonde, voor de oude mens, voor de wereld gestorven is. Inderdaad. En daarom zegt de apostel ook, degene die terugkeren naar de wet of degene die leven naar het vlees, die kruisigen de Heer Jezus opnieuw. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Want er zit daar niks anders op. Alsnog de problemen niet opgelost zijn, dan zou de Heer dus opnieuw moeten sterven. Dan wordt zijn dood gewoon ontkend. En dat is ook de reden waarom de apostel Paulus bij de Korintiërs nooit verder kwam dan Jezus Christus en die gekruist. En uit de inhoud van de rest van beide Korinthebrieven, dit was 1 Korinthe 2. Uit de inhoud van beide Korinthebrieven blijkt dat die Korinthiërs dat nog nooit begrepen hadden en nog gewoon volop leefden in de wereld. Niet zozeer als zondaren duidelijk en als misdadigers of criminelen, maar gewoon betrokken in de wereldse gang van zaken en waarschijnlijk in de veronderstelling dat er Gods wil was ook nog. En dat de Heer een boodschap had aan de wereld over hoe dat allemaal moest zijn, hoe de wetten moesten zijn, of meer tegen of voor abortus moest zijn, of waren er nog meer voor problemen, ook al weet ik wel, abortus, er was nog iets. Euthanasie, milieu, niet te vergeten. Roept u maar. Ja, nou goed. Nou, dat is dus niet zo. Dat is niet waar God in geïnteresseerd is, dat is waar mensen in geïnteresseerd zijn. En waar gelovigen ten onrechte in geïnteresseerd zijn. Want hoe dan ook wij mensen kunnen, zeker in onze maatschappij, kunnen wij in heel ruime mate, moet ik u zeggen, onze eigen beslissingen nemen en onze eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat is geen probleem. En als u problemen hebt met het milieu, dan zeg ik, nou dan doet u er toch wat aan. Dan zorgt u dat u uw huishouden schoonhoudt. Onze kinderen die horen van alles over het milieu, moeten werkstukken maken over het milieu. Je geeft ze een snoepje, ze gooit papier uit het raam van de auto. Hoezo milieu? Wat een onzin. Laat dat dan eerst maar op orde komen. Maar dat is niet specifiek de verantwoordelijkheid van de gelovigen. En als een gelovige vrouw zegt, ik wil geen abortus laten plegen. Nou, het hoeft niet, het is niet verplicht. Ja. En als je daarvoor in gebed gaat tot de Heer, wat denk je dat de Heer zal zeggen? Hetzelfde wat ik nu zeg hoor. Het hoeft toch niet? Ik heb toch niet gezegd dat moest? Als het een probleem voor je is, doe je het toch niet? Dat is toch het einde van het verhaal? En als voor anderen geen probleem is om het wel te doen, nou, daar kun je toch niks aan veranderen. En verloren gaan ze toch als ze niet gelovig zijn. Dus je kan ze beter het evangelie prediken dan ze verbieden abortus te plegen. Of ze verplichten om het afval gescheiden in te zamelen. En bij nader inzien lijkt me het verschil niet zo groot, maar... Dat even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat Paulus nou naar voren brengt in de 2 Korinthe 5... dat wij dus niet ons leven zouden leven, ook niet een volwaardig lid van de maatschappij zouden zijn... maar dat wij zouden leven, het leven van Christus in ons... en dus een volwaardig lid zouden zijn van de gemeente vervolgens. Dat is waar het om gaat en ik denk dat daarmee onze handen voldoende gevuld zijn. En ik gebruik hem opzet de uitdrukking zo, omdat het een Bijbelse uitdrukking is. Als iemand in de Bijbel de handen gevuld worden, wat wordt hij dan? Priester. Dat wou ik maar even zeggen. Onze handen zijn gevuld met, priester is de Bijbelse term, handen vullen met verantwoordelijkheid, die van het priesterschap namen, die van God te dienen. En daar hebben wij dus de handen vol aan. Dat is wat wij zouden moeten doen. En dat is het enige nut wat deze oude wereld heeft. En bovendien, als ik nog eens wat anders mag zeggen, als het zo is dat wij... zorgvuldig moeten omspringen met het afval, op de juiste wijze zouden moeten verwerken enzovoorts. Vergis u niet, de hele oude schepping is uiteindelijk nagedane functie afval. Weg ermee. Daar moet je niet zuinig op zijn, hoef je niet zuinig op te zijn. Je kan wel netjes leven, daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Integendeel, dat weet ik zeer te waarderen, netjes leven. En inderdaad geen rommel om je heen strooien enzovoorts. Dat meen ik echt. Maar dat is niet een Bijbelse boodschap. Dat is niet een goddelijke of Bijbelse of evangelische waarheid. Integendeel, want wij zijn ervan bewust dat hoe mooi die wereld om ons heen ook is. En ik vind hem mooi, ik geniet er ook van. Tenminste, ik doe mijn best om dat te doen. Dat meen ik ook echt. Ik vind dat wij als gelovigen allemaal zouden moeten doen. Maar niettemin blijft het uiteindelijk afval. Hoe mooi het ook is. Welke mooie beelden van Christus we er ook in vinden. Als het de functie voltooid heeft, is het verpakking en het wordt weggegaan. Dat is wat er gebeurt en dat is Bijbelse waarheid. En het is ook de waarheid voor ons leven persoonlijk. Kortom, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En omdat dat zo is, hoort dat in ons leven ook in de praktijk gebracht te worden. Hoort dat in ons leven dus zo te zijn. Dat het oude is voorbij gegaan. En als u dus tegen werd en zegt, maar het oude is het toch nog, zeggen we, heb je dat vers nog niet begrepen. Wij zouden dat niet meer kennen, wij zouden daar niet meer over spreken, wij zouden daar niet in betrokken zijn, wij zouden het voor dood houden, wij zouden het afleggen, wij zouden het negeren. En als je dat kunt, vooral gewoon met je eigen leven en de ellende van je eigen leven, als je dat kunt, dan sta je in de overwinning. Maar dat kan je alleen als je er wat anders voor in de plaats hebt ontvangen. Namelijk, het oude is voorbij gegaan en niet punt. Het oude is voorbij gegaan door de dood van de Heer Jezus, inderdaad. Maar het is alles nieuw geworden. Al wat wij hebben is nieuw. Dat is niet alles natuurlijk, hè. Maar al wat wij hebben ontvangen van de Heer, dat is inderdaad nieuw. En dus is het oude vervangen door het nieuwe. En al deze dingen zijn niet uit ons uiteraard, maar zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Daar ga ik ook niet verder op in. Maar waar ik nog wel even op inga, is op het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5. Waar staat in vers 21... Want dien die geen zonde gekend heeft... heeft hij zonde voor ons gemaakt. Iets eenvoudiger. Degene die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt voor ons. Wil zeggen dus dat degene die van nature geen zonde had, en dat is uiteraard de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus, die werd tot zonde gemaakt. Dat wil zeggen, God rekende Jezus van Nazareth tot zondaar. En dan zegt hij, hoe kan dat dan? Want hij deed toch tekenen en wonderen en hij stond toch in de dienst van God. Ja, dat was niet omdat hij zonder zonde was, dat was omdat hij... Want wij staan toch ook in de dienst van God? En dat is toch niet omdat wij zonder zonde zijn? Of wel? Nou ja, dat kun je ook nog zeggen. Hè? Maar in gewoon Nederlands even, is het niet omdat wij zonder zonde zijn, dat is omdat wij gelovigen zijn. En zo is met de Heer Jezus ook. Zijn bediening was op grond van zijn geloof, maar door God werd hij tot zondaar gerekend en met de goddelozen gesteld, om het met de woorden van Jesaja 53 te zeggen. Hij werd tot zonde gemaakt. Onze zonden werden hem toegerekend. Dat hebben we trouwens ook inmiddels al gelezen. Met name ook in Hebreeën 2. Maar hier staat het dus ook. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid. Dat is dus zonder zonde. Rechtvaardigheid Gods. En dat in hem. Want de gedachte is in de eerste plaats een heel simpele. Namelijk dat degene die geen zonde had, tot zonde gemaakt werd. En dat wij die wel zondaren waren, gerechtvaardigd werden. En dus, nog algemener gezegd, maar zo staat het weer in Jesaja 53, dat onze zonden hem toegerekend werden. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem. Hè? Onze ongerechtigheden heeft hij gedragen, enzovoort. Maar het eind van het verhaal is ook hier, dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En ik hoop dat u begrijpt dat die hem niet zozeer is degene die stierf, maar wel zozeer is degene die opstond uit de dood, want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4, de laatste vers. Zodat ook hier niet alleen gesproken wordt over zijn menswording uitlopend in zijn dood, maar uiteindelijk wordt ook hier gesproken over zijn opstanding. Een nog mooiere uitspraak vind ik die van Hebreeën 10 overigens, in ditzelfde verband, waar niet helemaal uitgebreid staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden, maar waar gewoon staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, punt. Hij neemt het eerste, dat was een, nou ja, laat ik het even zeggen dan, Hebreeën 10 vers 9, dank u. Ik kan het hoofdstuk nou zo gauw niet uitleggen, dat was ik ook niet van plan. Ik moet zeggen dat de uitspraak daar natuurlijk in het verband waarin staat, in de eerste plaats betrekking heeft op de offers van het oude verbond, die weggenomen werden en vervangen werden door de offers van het nieuwe verbond. Maar eigenlijk in een iets breder verband, iets breder dan alleen dat hoofdstukje, in het hele verband van Hebreeën, betekent natuurlijk, hij neemt het oude verbond weg om het nieuwe verbond te stellen. Maar daarna begrijpen wij hopelijk ook dat het uiteindelijk gaat om, hij neemt de oude schepping weg om een nieuwe schepping te stellen. Hij zet het eerste aan de kant en de tweede komt ervoor in de plaats. Een fascinerend gegeven in de Bijbelse geschiedenis. Want zal u gedacht zijn hoeveel eersten ooit het veld moesten ruimen, wat het ook wezen mag, om plaats te maken voor de tweede. Ja, dat begon al bij de eerste mens, Adam, want die moet verdwijnen ten behoeve van de laatste Adam, de tweede Adam, namelijk Christus. En de eerste afstamming van is de afstammeling van de mens, Kain, moet plaatsmaken voor een ander. Want we vinden een geslachtslijn vanaf Kain, maar die wordt abrupt afgebroken met de zonvloed, waarna de geslachtslijn van het menselijke geslacht overgaat op Adam en dan Set en zo verder. En je kunt natuurlijk ook nog zeggen, Abel moest plaatsmaken voor Set, maar dat is weer een ander verhaal. En zo gebeurt het zo dikwijls, hè. Saul en David vind ik ook altijd een aardige. De eerste, door God overigens zelf gekozen koning, door het volk ook trouwens, maar dat is weer wat anders, maar wel degelijk door God zelf gekozen koning moest plaatsmaken, zijn hele koningshuis moest plaatsmaken en werd vervangen door dat van David. En voor degene die denkt dat het dus twee verschillende dingen zijn, het huis van Saul en het huis van David, moet ik u zeggen, leuk voor de grap even erbij, dat David wel degelijk de zoon was van Saul. De schoonzoon. Maar naar Bijbelse begrippen wel degelijk zoon dus. Dus het was toch weer een beetje familie. Er zat toch een verbinding. Het ging toch wat grijzer in elkaar, zal ik maar zeggen. Maar goed, ik ga er nou niet verder op in. Het moet maar duidelijk zijn dat inderdaad één stierf voor de wereld. En dat daarmee de wereld inderdaad is weggedaan. Wij dus ook. Maar vervolgens zijn wij tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En hebben dan sindsdien deel gekregen inderdaad aan een nieuwe schepping. En dat is wat door God gerekend wordt. En iets breder. Dat is het enige wat telt. Want al het andere, voor zover het nog bestaat, is aan die nieuwe schepping onderworpen. Dat is een heel belangrijke waarheid. Al het andere wat nog bestaat. Inclusief al die overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Al die dingen zijn aan Christus onderworpen die ons hoofd geworden is en die in ons leeft. Dus zeggen wij, ik wil het tegen u zeggen, maar ik zal het nou tegen mezelf zeggen dan blijf ik helemaal veilig. Hè? Dus zeggen wij tegen onszelf, dan maken wij ons eigenlijk zorgen. Daarmee zijn ze niet weg, dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk blijft dat de Bijbelse waarheid. Waar maken wij ons eigenlijk zorgen over? Nou goed. Ik wil nog even afsluiten met twee andere schriftplaatsen. De eerste is die van Galaten 6. Dat doe ik dan even tamelijk vlot. Met opzet. Galaten 6. Waar de apostel zegt, het zij verre van mij. Vers 14 van Galaten 6. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Dan zegt hij, nou je kunt toch beter roemen in de opstanding en in het levende graf van de Heere Jezus Christus. Ja, dat kan ook, dat is het vervolg erop. Maar lees nou waar het om gaat en in welk verband dit gezegd wordt. Je moet die uitspraak hier uit Galaten 6 vers 14 natuurlijk niet ineens plaatsen midden in Colossense of midden in Efeze of eventueel midden in de Hebreeënbrief. Dat past er niet in. Het gaat erom dat de apostel die schrijft aan die gelaten die leven onder de wet en onder de eerste beginselen der wereld. En hij zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is hetzelfde als wat hij voorheen aan de Korintiërs schreef. Ik heb niets anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Er is wel wat anders, maar men zal eerst dat kruis moeten verstaan om te kunnen komen tot de opstanding. En tot nieuw leven. Maar hoe zou je nieuw leven hebben zolang het oude er nog is en actief is en door ons erkend wordt en door ons actief geleefd wordt en door ons als voor belangrijk gehouden wordt? Dan werkt het niet. Dan is er slechts de boodschap van het kruis. Namelijk, het zijn verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door, en ik begrijp toch dat kruis hier staat voor zijn lijden en sterven. Dat hoop ik maar. Dat is normaal gewoon, normaal Nederlands taalgebruik. Daar heeft ook namen, dit soort stijlfiguren, maar die schieten me zo gauw niet binnen. Maar dat is gewoon, hè. Het gaat niet om dat houten ding, hè. Dat begrijp je toch, hoop ik, hè. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het lijden en sterven. De dood, uiteindelijk. Van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld, voor mij, wat mij betreft, gekruist is. Want één stierf voor de wereld. En toen dus de Heer Jezus stierf, stierf daar de wereld. En toen de Heer gekruist werd, werd daar de wereld gekruist. Weggenomen, geoordeeld. Dus, door welke de wereld, voor mij in elk geval, gekruist is. Maar je kan het ook andersom zeggen. Je kan zeggen, maar de Heer Jezus stierf voor mij. En ik ben dus gestorven. Nou krijg je hetzelfde verhaal, dan ben ik voor de wereld gestorven. En dan kun je zeggen, maar dat is toch wat anders? Want als de wereld van mij gestorven is, is de wereld dood en ik leef. En als ik de wereld gestorven ben, ben ik dood en leef de wereld. Dat is wat anders. Maar het is niet wat anders. Want wat betekent het beide in de praktijk? Dat wij met de wereld niks te maken hebben. Dat betekent het. En dus ook niet zouden leven naar of onder de eerste beginselen, de wetten van de wereld, inclusief die wetten die de wereld heeft en daarbij zelfs van God ontvangen heeft ooit. De wet, met grote letters dan. Maar dat is wel degelijk der wereld. God gaf die aan de wereld, maar daarna werd de wereld gekruist, dus daarmee is de wet ook weg. Dat is wat aan de Galaten inderdaad geschreven wordt. En dus zegt de apostel, de wereld is voor mij gekruist, of voor degene die dat niet begrijpt, andersom. Ik ben voor de wereld gekruist, maar daar roem ik in, we hebben met die wereld niet van doen. Het is onze wereld, heb je dat nou, onze wereld is het niet, wou ik zeggen, heb je dat nou ook? He? Als men begint te praten met ons over de toestand in de wereld, gesproken door Hilterman bijvoorbeeld, de toestand bij de Haagse Post was er vroeger trouwens nog. Maar vooruit, hè. Als je bij die toestand in. Natuurlijk is het een toestand, maar je wordt ermee geconfronteerd. Wij weten die dingen wel, maar we worden ermee geconfronteerd. Men begint erover te praten en men legt ons de problemen voor. En ons wordt gevraagd, en wat vind jij u of jullie, of wat vind je daar nou van, enzovoorts. Heb je dat dan ook, dat u na enig nadenken eigenlijk moet zeggen, ja, het kan wel zo wezen, maar het is mijn wereld niet. Niet te ver van mijn bed, dat bedoel ik niet, want zo ver weg is het allemaal niet. Maar hoe dichtbij het ook is, het is mijn wereld niet. Al is het in je huis, maar het is jouw wereld niet. Heb je dat ook? Nou, dat hoort wel zo, hoor. Want het is onze wereld niet. Daarbij gaat het niet aan ons voorbij. Het gaat ons ook niet in de koude kleren zitten, wat het ook wezen mag, denk ik dan altijd maar weer, hè. Maar het is onze wereld niet. Onze verantwoordelijkheid als gelovigen is een heel andere. Als u dan verantwoordelijkheid wil dragen, niet alleen voor uw eigen leven, maar eventueel ook voor dat van anderen, dan zou het moeten zijn binnen de gemeente, dat wil zeggen verantwoordelijkheid voor onszelf en de huisgenoten des geloofs, of hoe dat maar heten mag. Dat is het enige wat echt belangrijk is. Over andere dingen kunnen we praten, mogen we ook praten, maar het mag nooit onze gedachten en zeker onze levens niet beheersen. En onder elkaar, ik ben altijd blij dat er enige ongelovigen zijn die de gang van zaken in de wereld op zich nemen. Dat kunnen ze toch niet dragen, dat weet ik wel. Maar goed, dat is hun verantwoordelijkheid. Men wil dat, men zoekt dat, men streeft daarna, men heeft die ambitie, men heeft die macht wel dus dikwijls, om het een onerbiedig te zeggen, want dat gebeurt ook. Maar ik ben altijd blij dat anderen de nodige dingen regelen en ons daar buiten laten. Daar mag je dankbaar voor zijn, dat meen ik echt. Opdat wij inderdaad niet onszelf en der wereld zouden leven, maar opdat wij zouden leven voor God en voor Christus en het leven van Christus zouden leven. De andere uitspraak over de wereld en onze relatie eventueel tot de wereld is een precies gelijke, die van Colossense 2. Colossense 2. Dat vind ik een prachtige, want daar staat het niet als stelling, daar staat het zo in een tussenzin, zo. Even onderdoor, helemaal niet de hoofdgedachte, maar er staat in vers 20. Indien gij dan met Christus gestorven zijt, maar er staat, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld, dat is wet dus, hè, en eventueel de wet, zijt afgestorven, want je bent toch gestorven voor de wereld, en voor zover je deel was van de wereld, ben je met de wereld gestorven, blijft hetzelfde verhaal. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? En zeg dan niet, maar we zijn toch in de wereld? Want dat gaat over heel andere dingen. Dat gaat over dat we lichamelijk inderdaad in deze zienlijke wereld staan. Maar het punt is dat hoewel wij erin staan, wij daar officieel geen deel van uitmaken. Dat wij daar niet of nauwelijks in betrokken zijn, omdat wij deel uitmaken van een nieuwe schepping. En als zodanig, levend in een nieuwe wereld, zouden wij niet belast moeten worden met de inzettingen van een oude wereld. Ik zeg, we hebben er wel wat mee te maken. Er komt een verhaal van het rode stoplicht weer enzovoort. Ik ben er een voorstander van dat iedereen stopt als het licht op rood staat. Indien enigszins mogelijk. En mochten er anderen zijn, dan kunnen we misschien overwegen om het om te keren, om voortaan te stoppen voor het groene licht. Maar als we het dan wel allemaal maar gelijk doen, dat is nou eenmaal zo. Want anders wordt het leven wel erg beroerd en gevaarlijker. Dat kan nooit bevorderlijk zijn. Ook niet voor ons geestelijk leven, bedoel ik maar. Dus dat er wat wetten en regels zijn in de wereld, die zo de gang van zaken zo'n beetje regelen. Dat is mooi. Ik ben ook blij dat er allemaal is. Je vraagt je af of het er wel allemaal moet zijn, maar goed, dat is een specifiek Nederlands probleem. Maar dat even terzijde. Maar dat het er is, daar heb ik heus geen moeite mee, heus geen bezwaar tegen. Maar als u denkt dat u God wel behagelijk leeft, als u zich netjes houdt aan de wetten die in de wereld gelden, dan zit u er mooi naast. Sterker nog, ik wil niet zeggen dat het echt verkeerd is, maar onder omstandigheden kan het zelfs wel lastig zijn. Want zodra we ons erin beroemen dat we ons netjes houden aan de wet, dan ontkennen wij feitelijk, met dezelfde kracht, de dood van de Heer Jezus. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En waar wij denken dat we onder wetten moeten leven, opgelegde wetten, om daarmee te leven tot eer van God en ten behoeve van ons getuigenis en om wat te kunnen laten zien aan de wereld, zou ik u eigenlijk hard moeten uitlachen. Dat mag ik natuurlijk niet, maar eigenlijk zou dat misschien de beste methode zijn. Want het is bespottelijk. God kent die wereld niet, God wil er niet mee te maken hebben. Hij heeft die wereld geoordeeld, daarmee ons geoordeeld. Het is daarin ligt de oorsprong van onze zaligheid tot op zekere hoogte. En waar het dus om gaat is dat we niet door die dingen, niet door de zienlijke en die stoffelijke dingen, daardoor God wel behagelijk worden. Integendeel. Als wij Goden welbehagelijk willen leven, en dus om het maar met de Bijbelse term dan te zeggen die zich dan opdringt, als wij dan toch onze lichamen willen stellen tot een Goden welbehagelijk offer, zoals Romeinen 12 dat zegt, dan is dat niet om daarna in de wereld te leven en zeker niet om onder een wet te leven, maar dan is dat om in alle vrijheid, verlost van die wereld waarvoor wij niet verantwoordelijk gehouden worden door God, en ook niet door onze buren, neem ik aan, dat we verlost van die wereld dus inderdaad alle vrijheid hebben om nu die Heer en daarmee een nieuwe schepping en in het bijzonder daarmee de gemeente te dienen. En dat is wat hier staat. Indien gij met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet? En die uitdrukking betekent, je leeft niet in de wereld. Want je leeft niet in de wereld, betekent het, hè? Wat wordt gij, alsof gij in de wereld leeft met inzettingen belast, waarna gezegd wordt dat al die menselijke inzettingen aan het verderf, aan de slijtage, onderhevig zijn. Er staat namelijk in vers 22, welke dingen alle verderven door het gebruik. In gewoon Nederlands, welke dingen alle versnijden. Want menselijke wetten, wetten die op mensen gelegd worden, slijten net als al het andere waar de mens zich mee bezig had. En net als de mens zelf. En heeft dus geen enkele waarde. Het gaat voorbij. En daarna staat er natuurlijk in hoofdstuk 3, maar dan neem ik een hele grote stap in één keer. In hoofdstuk 3 vers 2, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, jawel. Maar bovendien met Christus opgewekt en dus staat er, gij zijt gestorven en uw leven, en voor zover gij leeft, hè, uw leven is met Christus verborgen in God. En leg hem maar naast 2 Korinther 5, opdat degene die leven niet meer zichzelf zal leven, maar het leven van Christus zal leven. En een paar versen verder staat het natuurlijk weer. Namelijk dat wij uitgedaan hebben de oude mens en aangedaan hebben de nieuwe mens, dat die oude schepping inderdaad in ons leven geen overheersende rol zou spelen, want God heeft die oude mens geoordeeld. Of het ons uitkomt of niet, wordt niet gevraagd. Of het begrijpen, zeg ik nogmaals, wordt ook niet eens gevraagd. Of het geloven, dat is wat gevraagd wordt. En als wij het geloven, zullen we ongetwijfeld deze dingen leren verstaan. Ook en vooral, want daar gaat het om, in de praktijk van ons leven. Wat is de consequentie? Wat is het gevolg? Wat is de betekenis, om de vraag nog te herhalen, van de dood, in het algemeen het lijden en sterven van de Heer Jezus? Wel, dat is dat wij verlost zijn van de wereld. Dus sommigen wilden niet, maar daar wordt er niet naar gevraagd. Wij zijn verlost van de wereld, wij zijn verlost van de zonde. Sommigen willen dat ook niet, heb ik gemerkt. Willen liever gebukt gaan onder hun eigen zondelast. Maar we zijn verlost van de wereld, we zijn verlost van de zonde. We zijn verlost van de wet. Sommigen willen dat heel graag. Maar goed, we zijn verlost van de wet. Dus alles mag, ja alles mag. Maar vooruit, hè? We zijn verlost van de wet. Maar bovendien, en dat is het belangrijkste denk ik, het komt het dichtst bij huis en bij ons bed. Wij zijn verlost van onze eigen oude mens. Daarvan vrijgemaakt. En als u zegt, daar merk ik weinig van, dan zeg ik, gelooft u het wel dan? Want dit is voor degene die geloven. Is het een realiteit voor u, dat die oude mens niet telt? Dat het die oude natuur is, die dood is? Die door God niet gerekend wordt, door ons ook niet zou gerekend moeten worden? Die ons geestelijk leven niet bepaalt, enzovoorts? Want dat is de consequentie van de boodschap van het kruis. En waar men dat niet verstaat, vrees ik dat tot mijn lengte van jaren diezelfde boodschap van de dood van de Heer Jezus gepredikt moet worden, terwijl dat feitelijk en in de praktijk helemaal het evangelie niet is. Want het evangelie is niet dat we verlost zijn van de wereld en dat we verlost zijn van onze zonde en van onze oude mens en van de wet. Sommigen denken dat het is, maar het is niet. De evangelie is de blijde boodschap dat we nieuwe schepping zijn in Christus, dat we nieuw leven hebben ontvangen, dat we nieuwe mens zijn geworden in Christus en dat wij dus niet meer de zonde en de wereld dienen en de dood zelfs dienen, maar dat we inderdaad de levende God dienen. Dat is wat we allemaal zouden moeten willen als schepselen. Dat is waartoe wij bekwaam gemaakt zijn, vervolgens ook door de dood en opstanding van Christus. Niet dat hij stierf, maar uit de boodschap dat hij leeft. Daar zullen we het bij laten.